Goede avond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanavond willen de viering van het heiligend avondmaal voortzetten voor hen die morgen verhinderd waren en de Heere voor de viering dankzeggen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van het gebed des Heren, vers 3. Uw koninkrijk kom toch, o Heer. En ook vers 9. Want van u is het koninkrijk, o Heer. Het derde en het negende vers van gezang 5. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen Psalm 42 en daarvan het eerste vers. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42 vers 1. Ook het vijfde vers van dezezelfde psalm zingen we na de wet van de Heere onze God, die we als leesregel voor de dankbaarheid nu zullen lezen, leefregel. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En wat er verder volgt in het vijfde vers van psalm 42. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, jaloers God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen in een hoofdsom. Toen hij sprak, u zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Voordat wij overgaan met de voortzetting van de viering van het Heilige Avondmaal, lees ik een kort formulier uit het dienstboek van de Nederlandse Hervormde Kerk. Gemeente van Christus hoort de woorden der inzetting van het Heilige Avondmaal, ons beschreven door de apostel Paulus, in de eerste brief aan de Korintiërs. In de nacht waarin de Heere Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak de dankzegging uit, brak het en zei, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, na de maaltijd afgelopen was en hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls u dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Zo willen wij dan, broeders en zusters, het brood eten en de wijn drinken tot lof en dank aan hem die zijn bloed voor ons vergoten en de dood voor ons geleden heeft, opdat we door de Heilige Geest waarachtige gemeenschap met hem zouden hebben en uitziende naar de komst van Gods koninkrijk reeds nu het eeuwige leven, het kindschap en de heerlijkheid deelachtig zouden zijn. Evenzo, omdat we door die geest als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde met elkaar verbonden zouden worden. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heere Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Wij zullen bidden. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven. Opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gespijzigd en gelaafd worden. Dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige verbond der genade deelachtig zijn mogen. Dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn. Ons onze zonde nimmer meer toerekenen en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ook ons uw genade, dat we getroost ons kruis op ons nemen, ons zelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in eeuwigheid. Amen. Terwijl dan nu de tafel in gereedheid wordt gebracht, willen we zingen van Psalm 84. En dan van de versen 1 en 2. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen. En ook het tweede vers. Zelfs vinden mussen huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskes neer in het kunstig nest bij uw altaren. Psalm 84, de versen 1 en 2. opdat wij dan met het ware hemelse brood, Christus, gevoed mogen worden, laten we niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als dat we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt dan, want alle dingen zijn nu gereed. Er is nog plaats aan deze tafel. Zijn er onder ons nog die bij brood en beker de bittere dood van onze Heer Jezus Christus willen gedenken? Dan is daar nu nog gelegenheid voor, omdat het anders de laatste tafel is voor ditmaal. Het brood dat wij breken, is de gemeenschap aan het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt en eet, gedenkt en gelooft dat het kostbare lichaam van onze Heer Jezus Christus alzo werd verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen hieruit en gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus al zo werd vergoten. Tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wilde samen met u luisteren naar Psalm 84, het eerste gedeelte. Voor de koorleider op de Gittit, een psalm van de zonen van... Hoe lieflijk zijn uw woningen, heren van de legermachten. Mijn ziel verlangt. Ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw haar nest waar zij haar jongen legt, bij uw altaren. Heere van de legermachten, mijn koning en mijn God, welzalig zijn zij die in uw huis wonen, ze loven u voortdurend. Welzalig de mens van wie de kracht in u is. In hun hart zijn de gebaande wegen. Gaan ze door het dorre dal van de moerbeibomen, dan maken ze God tot hun bron. Ook zal de regen hen overvloedig bedekken. Ze gaan voort van kracht tot kracht. Ze zullen verschijnen voor God in Sion. Heere, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter oren, o God van Jacob. Tot zover. Zingen wij nu van Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Psalm 84, vers 3.
Thank you.
Wij luisteren nu samen naar het formulier waarin woorden uit Psalm 103 en uit de Romeinenbrief worden aangehaald. Geliefde in de Heere, omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen. En ieder spreken in zijn hart, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is zijn heilige naam. Loof de Heere en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu we door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toorn behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu wij met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Wij zullen nu samen danken voor de viering van het heilig avondmaal en bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon hebt gegeven, tot middelaar en offer voor onze zonde en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. We danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof en in de zalige gemeenschap met Christus. En wil ons ook door uw woord regeren, wegwijs maken in het leven van elke dag met elk ander. Zegen daartoe ook de verkondiging van vanavond, zowel hier in de kerk als ook in de huiskamers via de kerkradio of op een later tijdstip op andere wijzen. En we vragen van u wil met uw geest tegenwoordig zijn, opdat uw woord ons niet alleen bereikt, maar ook raakt en betrekt bij de zaak van uw koninkrijk. Maak het zowel, Heere, in luisteren en spreken, in orgelspel en zingen. We vragen het uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Wij lezen opnieuw uit het Lucas-evangelie, het vijfde hoofdstuk, de versen 12 tot en met 16, waarbij we vers 12 bij de voorbereiding hebben bepreekt, vers 13 vanmorgen, en de versen 14 tot en met 16 willen we vanavond met elkaar overdenken. De tekst is dus de versen 14 tot en met 16. We lezen Lucas 5 vanaf vers 12 tot 16. En toen Jezus in een van die steden was, gebeurde het, zie, dat er een man vol meelaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en bad hem, Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En hij stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de meelaatsheid hem. En hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei hij, laat u zelf aan de priester zien en breng een offer voor uw reiniging, zoals Mozes bevolen heeft, tot een getuigenis voor hen. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer, en een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekte. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. Tot zover onze schriftlezing en onze tekst. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog samen zingen, en wel uit Psalm 40... Daarvan de verzen 1, 2 en 8. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. En ook het achtste. Verheug het volk, verblijd hen allen Heer. De verzen 1, 2 en 8 van Psalm 40. Gemeente des Heren, hoe werkt dat? Sommige dingen, daar praat je niet over. Die hou je voor jezelf. Dat kan. In de afgelopen week was er de bezinningsavond op het Heilig Avondmaal. En toen kwam dat ook ter sprake. Want wanneer breng je nu het Heilig Avondmaal ter sprake? Of praat je daar niet over? Wanneer breng je het Heilige Avondmaal ter sprake? En dan in positieve zin wel te verstaan. Wat zou het goed zijn wanneer er juist ook over het Heilige Avondmaal meer werd gesproken, buiten de vieringen om, wat het je doet, wat het je deed. Zodat ook anderen misschien wel jaloers worden. Om ook aan te gaan. Om er ook eens over na te denken. Om het werk van de Heere Jezus aan te prijzen. Want daar gaat het toch om. Zonder afgeleid te worden. Zonder omwegen en zonder zijwegen. Zonder wikken en wegen. Ja, als de nood het hoogst is, dan is de redder nabij. Ja, en ook daarvoor al. Bij hem moet ik zijn, mag ik zijn, zal ik zijn. We gaan erover nadenken met elkaar. Alleen het vreemde is in deze geschiedenis in Lucas 5, als Jezus deze melaatse weer wegstuurt met de boodschap om zijn mond op slot te houden, niks zeggen hierover, geen woord wil ik horen. In Jezus' naam, in Jezus' opdracht, moet hij hier een geheimpje van maken. Dit hoeft niet afgekondigd te worden, rondgebazuind. Vaak komen we deze wijze van spreken van Jezus ook tegen, met name in het Marcus-evangelie, en dan noemen we het Messias-geheim. Alleen het is zeer de vraag of dat hier aan de orde is, omdat hier nog niet over het Christus, het Messias zijn van Jezus gesproken is. Hou je mond. Wat we wel zien hier, is dat Jezus de, zeg maar, kerkelijke weg van zijn dagen volgt. Hij redeneert niet van, nou, ik heb deze man genezen en dan zit het wel goed. En dan moet het ook maar goed zijn ook. Ik geloof het zeker dat wat de Heere Jezus doet, dat dat goed is, af is, volmaakt. Daar hoeft echt niks meer bij. Het is maar een weet dat je je daaraan ook overgeeft. En toch, hè, toch gaat Jezus hier in de schriftlezing niet voor zichzelf beginnen, maar ik zei het al, hij gaat de kerkelijke weg van zijn tijd, van zijn dagen. Hij gaat in het spoor dat hem bekend is vanuit het verleden, vanuit de geschiedenis, de traditie. Jawel, ook vanuit de Bijbel, vanuit de wetten van Mozes. Die schuift Jezus hier niet aan de kant, maar die neemt hij serieus. En dat vind ik nogal wat. Voor de Heer Jezus dan, hè? Iemand die eigenlijk boven de wet staat, die dan weliswaar onder de wet gekomen is, en die wet ook hanteert. En tegen die ex-melaatse zegt van, joh, ga je aan de priester laten zien? Wat betreft, had het niet gehoven, want de plaag, zoals Jesaja dat beschrijft, is op Jezus terechtgekomen. Heel letterlijk heeft Jezus zich die melaatsheid aangetrokken. Maar wat gebeurt hier nu? Omdat in Jezus' dagen alleen de priesters de werkelijkheid van zo'n reiniging konden vaststellen, moet Jezus deze genezen man langs de priesters sturen. Zij waren de controlerend geneesheren. Hoe dat allemaal in zijn werk ging, staat in een niet al te smakelijk hoofdstuk Leviticus 13. Over allerlei vormen van melaatsheid en hoe de priester dan moet handelen. Ook moet die man nog een offer gaan brengen vanwege zijn reiniging. Jezus zegt het hem. Moet je nagaan, terwijl Jezus leven zelf straks uitloopt ook op een offer. Met het oog op onze reiniging. Niet alleen vanwege onze melaatsheid, zoals wij hier zitten, maar voor die van heel de wereld. En ik denk dat we daarom juist ook vandaag weer het heilig avondmaal hebben gevierd. Dat we hebben stilgestaan bij zijn volbrachte werk. Stilgestaan bij zijn werk als hoge priester. Dat eens volbracht is en voor altijd geldt. Maar heeft dit sturen van Jezus van die ex-melaatse nou misschien ook nog een diepere betekenis, een diepere laag? Denk het wel. Te meer omdat er geschreven staat, niet zomaar door Lucas, maar uit Jezus' mond opgetekend, dat Jezus het heeft over een getuigenis voor hen. Zoiets van, hoor nu toch eens wat God mij heeft laten meemaken. Ik ben genezen, dankzij de Heer Jezus Christus. Jezus laat die man dus gaan in de weg van de wet, in de hoop dat de vonken overspringen. Ja, dat de vonken er vanaf spatten. En dat het licht valt op hem, die in feite de wet heeft vervuld. En dat het licht niet blijft steken op deze genezene. Ook niet op een priester die het constateert van, joh, je bent beter. Ook niet dat het licht valt op de wet, maar op hem, Jezus Christus, die gezegd heeft, ik wil, word gereinigd. Die zijn hand niet heeft teruggetrokken van die vieze melaatse, besmet tot en met, maar hem heeft aangeraakt. Je moet er maar eens op letten wanneer je de evangelie leest, hoe vaak er, zeg maar, wel meer vreemde boodschappers worden gebruikt door de Heere Jezus om juist de godsdienstige mensen in Israël iets te laten zien, iets te laten horen, ergens opmerkzaam te maken. Om hen te laten zien dat het heil van Jezus Christus komt. Daarom wordt ook dat woordje getuigenis gebruikt. Dat is, ik heb het zelf meegemaakt. Dat is een getuigenis. Dat moet die man zeggen. En dan moet hij de priesters mee confronteren. Ja, dan word je eigenlijk voor de keus gesteld. Wordt het dat getuigenis accepteren? Of wordt het getuigenis afwijzen? Buiten je leven houden? Want eigenlijk is dit getuigenis, deze beterschap door Jezus Christus, een gericht tegen een stuk wetticisme, tegen een stuk valse gerechtigheid. Het getuigenis over wat Jezus zegt, over wat Jezus doet, wat hij gedaan heeft. En dan is Jezus het ook die de daad bij het woord heeft gevoegd. Diezelfde daad en het woord is. De belofte heerlijk vervuld en niet langer verhuld. Deze Jezus, hè, die is toch geen onbekende voor ons. Ik bedoel, niet alleen dat je hem kent van naam. Oh, zeker, daar heb ik wel eens van gehoord, van gelezen in de Bijbel, in de kinderbijbel. Oké. Dan is het geen onbekende, maar dat je hem ook kent van zijn daden. En dat je hem ook kent in de omgang met hem. Steeds weer En steeds meer ontdek je al lezende weg in je Bijbel wat hij deed en waarom hij dat deed. En steeds meer merk je dat de Heer Jezus des te dichter op je aankomt en echt je leven wil bepalen, besturen, beheersen. Dat is een oud gezang. Als ik hem maar kennen, hem de mijne weet. De inhoud is actueel. En om dat dan ook dagelijks in praktijk te brengen. De kinderen hebben daar ook een lied van. Zeg, ken jij Jezus? Ja, ik ken Jezus. Hun tot een getuigenis. Gewoon even een praktische vraag, hè. Morgen beleven en welzijn. Als je weer op school komt. Als je weer aan het werk bent. Boodschappen doet. Wat is er dan aan me te merken dat ik vandaag hier ben geweest? In de kerk of thuis bij de kerkradio. Dat ik aan het avondmaal geweest ben misschien wel. Kan ik, mag ik, durf ik ook anderen daar iets van te laten proeven? Laten opmerken. Door mijn getuigen. Ook al willen ze er misschien niet van weten, willen ze er niet van horen. Maar als ik het niet voorleef, als jij het niet voorleeft, hoe moeten ze het dan ooit te weten komen? Kijk, die priesters in hun ivoren tempeltorens, die zaten eigenlijk niet om, maar meer met Jezus verlegen. Ze moesten hem niet, ze hadden hem niet nodig. Offeren moesten de mensen. En dat ging toen in feite al een stuk gemakkelijker. Je koopt ergens een offergave, je levert die af op het bureau van de priester en dan zit het er weer op. Zo, geofferd. Maar het offer van de Heere Jezus Christus, zijn bloed, dat reinigt van alle zonden, als je dat tot een getuigenis uitdraagt, dat je het evangelie van hem, die kwam om te sterven, om zijn leven te geven, dat je je dat niet schaamt, maar etaleert. Dat is toch nodig? Voor een ieder. Niemand kan dat toch missen. Dat gun je toch aan jong en aan oud. Dat onthoud je toch je kinderen en je kleinkinderen, je buren en je vrienden en je familie niet. Die kun je toch niet verloren laten gaan. Als ze dit niet geweten hebben, gehoord hebben. Van jou, van mij, van u. Ik ben wel eens bang dat er naar de toekomst toe een geslacht opgroeit dat daar steeds minder van weet. En steeds minder ook mee kan, zeggen ze ook gewoon. Ik kan hier niks mee. Een geslacht opgroeit dat hier ook steeds minder mee wil. En ook steeds meer doe-het-zelvers zijn. Want we gaan voor onszelf. We gaan voor onze succesverhalen. We gaan voor onze belevenissen. En Jezus? Dat de wereld zo leeg is van Jezus, kon dat misschien wel eens zijn omdat ik er niet vol van ben. Vol van ben geweest. Druk met andere dingen, blijkbaar. Mensen die steeds minder in de Bijbel lezen. Maar besef wel, hè, als jij en ik, als wij nu de enige leesbare brief zijn die de buurt, je collega's, je vrienden, je vriendinnen onder ogen krijgen. Schaam je dan alstublieft het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet. Wat hij voor je deed en doet. Dat steek je toch niet onder stoelen of kerkbanken. Of zeg je van, ach, dat is privé. Dat hoeft verder niemand te weten. Die ex-Melaatse, die moet hier handelen naar de wet van Mozes. en wandelen naar de wet van Mozes en offeren naar de wet van Mozes. Maar in feite moet hij dat doen om Jezus op te laten lichten. Om Jezus uit te dragen. En dat is hij toch waard. Uw Heere, uw Heiland. En iets daartussenin of maar een beetje half. Nee, dat kan niet. Dan beroof je hem van zijn waarde. Het leven vanuit de dankzegging op de viering op het heiligavondmaal stopt niet als we straks de kerkdeur achter ons hebben gelaten. Het getuigenis laat zich niet afnemen, maar zal blijven klinken. En toch verloopt het hier vreemd, hè, in Lucas 5. Die ex heeft een spreekverbod. Jezus' genezing van deze man, die moet voor de priesters tot een getuigenis zijn. En ondertussen lees ik dat het gerucht zich toch verspreidt. En een grote menigte dit ook wel eens best van dichtbij zelf wil meemaken. Niet van horen zeggen, niet bij geruchten, maar bij Jezus zelf en zelf bij Jezus. Het woord over Jezus, dat verspreidt zich als een olievlek. En het heeft een aanzuigende werking. Het is net als met die steen die in de vijver valt en allerlei cirkels ontplooit. Steeds groter, steeds wijder, steeds wijdser. En het raakt en het reikt tot in de verste verte. Ze willen Jezus horen. En ze willen ook zelf door hem genezen worden. En in feite is dat natuurlijk waar. Want daarvoor was Jezus ook naar die andere steden gegaan. Dan alleen naar het stadje waar de schoonmoeder van Petrus was genezen. Om ook andere steden het koninkrijk van God te verkondigen. En dat doet Jezus altijd en in woord en in daad. En in woord en in wonder. En in woord en in teken. Ja, wacht eens even. Is dat altijd zo? Is Jezus een heiland, met eerbied gesproken, een heiland van de druk op de knop? En dan gebeurt het. Ben je bij hem? Dan zul je het meemaken, hoor. Ben je niet bij hem? Dan mis je heel wat. Waarom wil je bij hem zijn? Zou je kunnen vragen aan die grote massa mensen die dit gerucht dat zich verspreid heeft hebben gehoord en naar Jezus toe zijn gegaan. Waarom wil je bij Jezus zijn? Om van je ongemakken verlost te worden, zeg je? Ja, dat zou ik ook wel willen. Maar is Jezus daar en daar alleen goed voor? Of moeten we misschien meer denken in de richting van de belijdenis die Petrus uitte toen Jezus zo heel dicht bij hem was en ze samen in hetzelfde schuitje zaten en Jezus Petrus had gezegd van gooi je netten nou maar overboord en je zult vangen. En Petrus begint te glimlachen en te zeggen van ja maar heren, we hebben heel de nacht gevist en niks gevangen. En je weet het, hè, de netten die zaten vol. En wat zegt Petrus dan? Heere, ga uit van mij. Ik ben een zondig mens. Misschien als je heel dicht bij Jezus bent, dan is het niet Jezus van druk op de knop, maar van mijn belijdenis. Heere, ga uit van mij, ga weg van mij. Want wij zijn zondige mensen, groot en klein. Niemand uitgezonderd. Ga weg van ons. Maar ja, dat zeg je niet, want dat wil je niet. En toch, zie je wat Jezus doet? Eigenlijk onverwacht en tegen alle gewoontes in. Want waar blijft hij nou met dat evangelie van het Koninkrijk van God? Waarom stoppen daar in Lucas 5 vers 14, 15, 16 de woorden en de wonderen? Terwijl Jezus voor iedereen in de picture is, naar hem toegelopen, bij hem aangekomen. Wat wil hij nog meer? Die ene melaatse is als het ware de voorloper geworden van een hele grote menigte mensen. En ik weet niet of de pers erbij geweest is, Lucas die weet ervan, maar anders zou het zeker voorpagina nieuws geworden zijn. Dit wordt het, een dag om nooit te vergeten. En wat staat er dan? In vers 16, maar Jezus vertrok naar de woestijnen en hij bad aldaar. Niet die veelheid en die volheid van die mensenmassa gaat Jezus voor. Maar hij gaat naar de leegte van de verlatenheid. Niet de woorden van de mensen, maar het bidden tot zijn vader. Vol enthousiasme zijn ze allemaal gekomen en verwachtingsvol tot en met. Maar Jezus, hij laat zich niet overroelen. Jezus houdt zelf de regie. Maar Jezus. In feite zijn deze mensen voor niks gekomen. Terwijl zij naar hem toe komen, gaat Jezus weg. Jezus is, om zo te zeggen, even niet thuis. Niet onder hen. Afgezonderd. Ik mag best weten, toen ik dit las, dacht ik van, staat dat er nou? Ja, in onze Bijbels wel. Maar zoals Lucas het heeft opgeschreven in het Grieks, staat dat er nou echt? Want het lijkt toch haast onbeleefd te zijn. Als Jezus de gelegenheid krijgt om het Koninkrijk van God te verkondigen in woorden en in wonderen, dat hij zich als het ware omdraait en weggaat, vertrekt naar de woestijnen. Eigenlijk laat de Heer Jezus zo in en door zijn optreden merken dat hij helemaal niet zat te wachten op die grote menigte. Jezus' populariteit was eigenlijk totaal niet zijn einddoel. Want dat slaat soms zomaar ineens om in kruist hem, we moeten hem niet. Maar Jezus, hij trok zich terug om te bidden. De mensen hebben het nakijken. Jezus gaat daar naartoe waar die melaatse huisde. Naar die plek, naar die omgeving waar hij vandaan kwam, gaat Jezus naar terug. Terwijl die melaatse het erop had gewaagd om Jezus te ontmoeten in de stad waar hij absoluut niet mocht komen vanwege zijn onreinheid en besmettelijkheid tot en met. Er wordt van plaats gewisseld. Zie je dat? Waar de een niet mocht komen, maar vandaan kwam, gaat de ander met een hoofdletter naartoe. Om te bidden. Jezus die trekt zich terug. En stelt hij ze nu teleur? Zoek Jezus vaak, zoek Jezus vroeg. Wie Jezus heeft, die heeft genoeg, zeiden we een keer of wat geleden. Maar nu is hij niet thuis. Of toch wel? In overleg. Biddend. Overleggend. Met zijn vader. Hij is wel thuis. In contact met thuis. En ik denk juist daarom. Om onze zaak te behartigen. Heeft Jezus er genoeg van? Van die grote mensenmassa? Nee. Hij is bezig om genoeg te doen. Ook voor hen. Ook voor ons. Welk een vriend is deze Jezus die in onze plaats gaat staan. En of je dan een buitengestotene was, een melaatse in de woestenij van de woestijn, waar het moest zien te rooien, of een stedeling die binnen de veilige muren van een stad vertoeft. Jezus wil te midden van de mensen, waar ze dan ook zijn, aanwezig zijn, om ze van dienst te zijn. En zo alleen is hij ook van dienst geweest. U hebt het geproefd, u hebt het gesmaakt. Nou, dan hebt u ook wat te vertellen. Morgen, overmorgen, al de dagen die ons gegeven worden. Wat te vertellen, een getuigenis over hem. Die kwam in mijn plaats. Is er een groter wonder? Amen. We gaan samen zingen uit op toonhoogte 169, de versen 1, 2, 5 en 6. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Door de wereld gaat een stoet die de ban brak van het bloed. Velen die de moed begaf blijven staan of dwalen af. Door de wereld gaat een woord en het drijft de mensen voort. Op toonhoogte 169, 1, 2, 5 en 6. gaan nu samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, we zijn ontheemde, vervreemde, mensen onderweg. Pelgrims in feite. Pelgrims met een reisdoel. Een reisdoel dat u ons voor ogen stelt. Waar u ons toe oproept. Waar u ons ook telkens weer voor voedt. Om van kracht tot kracht voort te gaan. Door te kunnen. We danken u ervoor. Het is uw trouw, uw zorg, uw liefde, o God, die u telkens weer aan de dag legt. Opdat we het beste van het beste ontvangen uit uw hand. En we danken u dat u die God bent, die ook woord houdt en die ook de daad bij het woord voegt. Zo kunnen we op u vertrouwen. U die nooit zomaar iets zegt om ons aan het lijntje te houden. Maar u wil ons daarmee achter u aantrekken. Heel dicht bij u. Zodat we onze voetstappen zetten in de sporen die u getrokken hebt. Zo dat onze voet niet uitglijdt. We danken u ervoor. Heere God, geef dat er ook vanuit ons, ieder persoonlijk, jong of oud, een goed woord voor u uitgaat. In deze grote wereld, die ook zoveel weg heeft van een woestijn het ene moment, maar ook een drukke stad het andere moment of iets ertussenin. Maar geef dat uw getuigenis niet laten verstommen, maar het juist bekend laten worden wie u bent en wat u voor ons betekent. Heere, heb dank dat we in alle rust tezamen mochten zijn vandaag, rondom de verkondiging van uw woord en de bediening van het sacrament van het avondmaal. Geef dat het zijn werk zal doen, ons kracht schenkt, hou vast geeft, moed doet putten. Ook wanneer we voor het eerst of opnieuw aangingen. Heere God, we bidden van u, laat uw geest maar werken. De geest van de Heer Jezus Christus, opdat ook tot aan de uiterste einde van de aarde, tot in de verste verte, uw naam wordt bekendgemaakt. Zegen daarvoor het werk van zending en evangelisatie, maar ook het werk van een Alpha-cursus. We bidden u voor het werk van de Stichting Woord en Daad, waar we aan de tafel onze gaven voor mochten geven. Laat ook hen en in woord en in daad dichterbij en verder weg doende mogen zijn, om ook anderen die het zoveel minder hebben dan wij, van dienst te zijn en te wijzen op die grote dienstknecht van u, de Heer Jezus Christus. We bidden u voor het jeugdwerk, waar we onze liefde gaven voor mogen geven. We bidden u voor het werk van de Broederskerk Rentmeesters. Geef, Heere God, dat ook dat gezegend wordt, opdat uw naam de eer ontvangt, nu en in de toekomst en in de eeuwen der eeuwen. We bidden u voor uw volk Israël. Geef ook daar, wanneer er nog zo strikt en streng wordt geleefd naar uw wet, dat toch ook de vervullen van de wet in zicht komt, Jezus Christus. En die gekruisigd en dat hij leeft in alle eeuwigheid. Heere, we bidden u voor de kerk in vervolging en verdrukking. Geef ook daar nieuwe moed en nieuwe krachten, uithoudingsvermogen. En wil met kracht omgorden wie het aan kracht ontbreekt. Zorg voor allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren. Laat ze dat mogen doen in afhankelijkheid, dienend in liefde. En de grote dienaar Jezus Christus kennend en erkennend. Houdt u de wereld in uw hand, o God, die kraakt in al haar voegen. Leid haar heen naar uw koninkrijk. Het komt. U hebt het zelf beloofd. Heere God, zo zijn we verwachtingsvol, uitziende, hopend op u. En wil ons bidden horen enkel uit genade. Omwille van die grote voorbidder, Jezus Christus. Amen. Onze liefdegaven worden nu gevraagd voor het jeugdwerk en het werk van de Broederskerk Rentmeesters. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen wij ook zingen. En wel van op toonhoogte 104. Mijn Jezus, ik hou van u. Op toonhoogte 104. Ga dan nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.